ook in ons vriendelijke Holland. En dat geweld, dat begint niet bij je buur. Het begint niet in de gemeenschap. Het begint niet in de maatschappij, maar het begint bij jezelf. En als je probeert aandachtig te leven, en dat is niet makkelijk, dan merk je hoeveel geweld er in jezelf aanwezig is. Bij de kleinste dingen. En als je dat opmerkt, dan begint pas meditatie. Het begint niet op je bankje, of je kussen, of je stoel. Het begint op elk moment in het dagelijks leven. Dat je eet, dat je drinkt, dat je slaapt, dat je je wast, dat je een ander spreekt, dat je wandelt, dat je in de natuur bent, dat je tussen de huizen bent, dat je in je kamer bent. Dat je al de gebruiksvoorwerpen die er zijn, gebruikt. Hoe gebruik je ze? Het lijkt zo, ik heb het al jaren en jaren en jaren heb ik het erover gehad. Maar ik denk dat maar weinig mensen beseffen dat het echt daarvan afhangt. En het hangt daarvan af. Want anders heb je een bewustzijn wat niet in staat is, echt gewoon niet in staat is, om de verschrikkingen die er zijn te beseffen. Daarvoor hoef je niet in een vernietigingskamp of een gevangenkamp gezeten te hebben. Dat komt vanzelf tot je als je gevoelig wordt. Als je gaat beseffen dat buiten dat vreselijke grote ik wat je hebt, dat onmetelijk grote ego, dat er andere dingen zijn, dat er andere mensen zijn, dat er andere dieren zijn, andere planten zijn. En al die dingen, al die zaken willen allemaal gekend worden. Willen gekend worden. Willen niet gebruikt worden. Willen niet geëtiketteerd worden. Maar willen gekend worden. En om ze te kunnen kennen, heb je nodig, heel gewoon nodig, net als een recept voor de keuken, dat je niet alleen maar dat ego bent. Dat je niet alleen maar al je belangen bent en dat waar je naartoe wilt. Maar dat je nodig hebt om vanzelfsprekend, heel natuurlijk, al dat andere wat er is in de wereld, en dat is onmetelijk veel, binnen je aandacht te laten komen. En dat is een enorme omwenteling. En ik denk dat we dat bijna nooit beseffen wat voor een grote omwenteling dat is. Om niet altijd en altijd en altijd slachtoffer te zijn van je ik. Jouw gedachten, jouw gevoelens, jouw pijntjes, jouw vreugde. Hoe kunnen wij de wereld kennen, zelfs door de massacommunicatie, als we zelf niet beleven wat het is om geen eten te hebben. Wat het is om geen kleren te hebben. Wat het is om geen onderwijs te hebben. Wat het is om geen warmte te hebben. Menselijke warmte. Ouders en kinderen. Mannen en vrouwen. Hoe benaderen we elkaar. Het is heel ingewikkeld. Het is daarom, denk ik, dat meditatie meestal oppervlakkig blijft. Omdat we niet beseffen wat een enorme omwenteling het betekent in ieder van ons. Om zelfstandig te worden, voor het eerst in je leven zelfstandig te worden. Niet meer afhankelijk van alles wat in je computer is ingevoerd in de loop van je leven, maar zelf te kunnen denken. Zelf te kunnen voelen. We denken wel dat we zelf voelen, maar we voelen eigenlijk in het verlengde van alles wat we geleerd hebben. Anders dan zou haat niet zo lang kunnen blijven bestaan. Het blijft bestaan gewoon omdat we in imitatie leven. Het is natuurlijk niet leuk om dat te beseffen, maar zo is het toch. We leven in imitatie. We leven wat ons voorgeleefd is. We leven niet zelf. En dat is eigenlijk heel verdrietig om dat te moeten constateren, dat je niet zelf leeft. Dat we gewend zijn om bijna voor alle zaken naar een specialist te gaan. Dat we dus denken dat een ander het voor ons weet. De hele feitelijke dingen, daar gaat het niet om, maar het gaat nu om spirituele waarden. Die zul je zelf moeten ontdekken. In je eigen bewustzijn. En dat bewustzijn van ieder van ons is een onmetelijk wonder. Als je alleen maar even beseft dat zintuigelijke prikkels, tastprikkels, prikkels van je ogen dus, van het zien, van het horen. Dat die prikkels naar je bewustzijnscentrum worden gevoerd. En dan gebeurt een groot wonder. Dan krijgen wij een bewustzijnsbeeld. Ik lees nu net een heel dik boek. Zen in the Brain heet dat. Een zenbeoefenaar die ook een hersenspecialist is. Prachtig boek. Maar dit punt wordt er niet in behandeld. En terecht. Want dat is onbekend. En dat gebeurt bij ons allemaal van seconde tot seconde. En we vinden het heel gewoon. We beseffen het niet eens. En binnen dat bewustzijnscentrum gebeuren de wonderlijkste dingen. We kunnen dromen. Kunnen gedachten hebben, kunnen gevoel hebben. En al die dingen hebben we zo vanzelfsprekend tot ons genomen, dat het leven vlak en saai wordt. En dat we kicks nodig hebben, houseparties. XTC-pillen, drugs, levensgevaarlijke tochten. Dat zegt allemaal iets. Terwijl het leven zo ongelooflijk groot is, adembenemend is. Dat hebben we ervan gemaakt. Iets wat saai is, wat dood is, wat opgepept moet worden. En we doen dat niet bewust. Dat doen we gewoon. En we weten niet wat we doen. We weten niet waarom we zo en zo leven. En psychologen hebben daar allerlei antwoorden op, dat weet ik wel. En dat gaat allemaal heel goed op voor het geconditioneerde bewustzijn. Maar godzijdank zijn we iets meer. Zijn we niet alleen maar geconditioneerd bewustzijn. Zijn we levensbeginsel dat door de tijd heen gaat in eindeloze reeksen van wederbelichamingen. Telkens weer. En elke keer dat we op aarde zijn, hebben we de gelegenheid om ons bewust te worden wie we zijn. Wat ons beweegt. Wat ons doet zijn zoals we zijn. En op het moment dat je dat ontdekt, begint er een nieuw leven. Laat je al die slogans, al die idealen, al die voornemens en die strevingen en alles wat je kunt bedenken, laat je achter je. Je begint opnieuw. Je begint te merken wat de adem is. Je begint te merken wat de energie in jezelf is. Wat die allemaal doet. Wat die allemaal voor jou doet, zonder dat je erom gevraagd hebt. Hoe die jou in leven houdt. Hoe die maakt dat je elke dag weer op kunt staan. Hoe je elke dag weer kunt beginnen. Te ontdekken. En hoe meer je ontdekt, hoe stiller je wordt. Daar hoef je niks aan te doen. Dan heb je geen behoefte meer aan gevoelsexplosies. Dan word je vanzelf stil. Als je merkt wat dat is, wat je lichaam is. Wat dat voortdurend voor je doet. Hoe het elke nacht, als je dat tenminste de kans geeft, jou weer vernieuwt, regenereert. Maar je lichaam heeft het heel moeilijk. Want je bewustzijn zit vol. Een ongelooflijke cacofonie van dingen. Dat gaat dag in, dag uit door. Waar we ons in de medische wetenschap voor inspannen is om dat lichaam langer en langer en langer en langer te laten leven. Maar wat die geest daarin doet, kan doen, dat is vergeten. En we kunnen dat niet technisch oplossen of sociaal oplossen. We moeten tot inzicht komen. We moeten bedenken dat dat lichaam die voorlopige woning is, waarin we ons bewust kunnen worden van het totaal van de wereld, van alles. Zowel van onszelf als voor alles wat ons omringt. En echt, ik verzeker je, op het moment dat je dat begint te beseffen, valt er een stilte om je heen. Dan word je vanzelf eenzaam. Want je gaat beseffen dat al die relaties die je hebt onder elkaar, die zeer en zeer voorlopig zijn. Maar je gaat merken aan jezelf hoe je nog altijd en altijd eigenlijk op de basisinstincten leeft, waar de dieren op leven, waar de planten op leven en waar jij ook op leeft. Zelfbehoud, dat wil zeggen altijd door willen gaan, te willen blijven leven. Ook als het ten koste van anderen gaat. En je territorium niet alleen beschermen, maar ook verdedigen en als het even kan uitbreiden. Zodat je meer macht hebt over alles en iedereen. En je bezit, kennis, macht, buiten materie, verzekerd is. En ten derde, de voortplantingsdrift, seks. Dat ook een geweldige motor is. De vraag is dus echt inderdaad, is dat nou het enige? Is dat nou onze motivatie om in het leven te zijn? Of is er een heel, heel, heel klein beetje meer? Iets wat niet gewogen, hard gemaakt, besproken en beoordeeld kan worden en geëtiketteerd. Iets wat zich onttrekt aan elke beschrijving die we ervan geven. Wat we in hele goede momenten even aan kunnen duiden. Even één moment dat je de geweldige macht van de schepping voelt. Je hebt allerlei namen aangegeven. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar dat zijn woorden. Maar wat is de beleving? Als je iets beleeft, als je iets werkelijk beleeft, dan besef je dat dat nooit vastgelegd kan worden. Dat is iets wat een voortdurende stroom is. Het is een voortdurende transformatie. Iets wat van het ene moment op het andere moment verandert. Onophoudelijk verandert. Dat is het eigenlijke leven. De maatstrepen van geboorte en dood zijn maatstrepen. Het zijn geen werkelijke begin en eindes. Dat alleen al, dat te beseffen, dat je dus altijd doorgaat. En dat wat je hier beleeft en wat je hier bent en wat je hier kunt veroveren en wat je die hier kunt zijn, dat voorlopig is, echt voorlopig. Vergankelijk. Het blijft niet bestaan. Het gaat door te veranderen. En natuurlijk is wat ik hier zeg al eindeloos gezegd. In vele variaties, in vele duidingen, in vele bewustzijnstoestanden. Ik gebruik de woorden van vandaag de dag. En daardoor lijken ze nieuw. Ik heb niet lang geleden voor een andere groep van zenbeoefenaren heb ik een toespraak gehouden. En die mensen die waren gewend om het te horen in boeddhistische termen. En er waren verschillende mensen waar ik ongelooflijk blij mee was, die me naderhand gezegd hebben: nu begrijp ik het. Omdat je zulke gewone woorden gebruikt hebt. Die we allemaal kunnen begrijpen. Niet bloemrijk. Zonder beloftes. Ik zeg dat niet om mezelf een of ander kaartje op te plakken, maar om de toestand waarin we allemaal zijn, Ook als we zogenaamd spiritueel bezig zijn. Te schetsen. Om je bewust te maken dat je het daarvan niet hebben kunt. Je kunt het niet hebben van de traditie. Je kunt het niet hebben van de overlevering. Je moet het zelf doen. Je moet het zelf ontdekken. Elk moment van het leven is daarvoor geschikt. En meestal die momenten die je denkt dat het niet zijn. Dat je verslagen bent, dat je verdrietig bent. Wie is er verdrietig? Wie is er verslagen? Het is alleen maar die voorlopige mens. Daarmee wil ik het verdriet niet kleineren, maar ik wil duidelijk maken dat dat verdriet is maar een facet van een veel groter geheel. En in het licht van dat veel groter geheel wordt dat verdriet tot iets totaal anders. En waar ik het over heb, is voor mij een beleving, is voor mij een ervaring. Dat kan ik jullie niet geven. Ik kan erover proberen te spreken, maar ik besef hoe klein dat is, hoe weinig dat is. Het enige wat ik kan doen is je proberen te bewegen om zelf op pad te gaan. Van al die honderdduizenden dingen in je leven, om daar kennis van te nemen. Om daar niet van te denken, oh dat zit zus en zo. Want dat heb je al heel vaak gedacht. Maar om je af te vragen, is dat zo? Ben ik zo? Voelt dat zo? Wat zijn mijn gedachten? Waar gaan die over? Waarom gaan ze erover? Waarom voel ik zo? Dus niet gewoon aannemen, ja ik voel dat, dus het is zo. Ik denk dat, dus het is zo. Twijfelen. Durven te twijfelen. Dat is nodig. Het is nodig dat je aan alles twijfelt. Het is nodig dat je wanhopig wordt. Het is nodig dat je verdriet hebt. Het is nodig dat je je eigen kleinheid beseft. Het is nodig. Je kunt er niet overheen huppelen en gelukkig worden of verlicht worden. Een verlichting is ook niet een statische toestand. Iemand die verlicht is, is niet altijd verlicht. Misschien is hij een half uur van de dag verlicht. Maar hij is ook een gewoon mens met al zijn instincten, met al zijn motivaties, met al zijn kleine dingen. Dat is de werkelijkheid. Als je jezelf niet kunt zien in al die gebrekkigheid, dan kan er niks gebeuren. En dan hoef je niet met een doodgraversgezicht te lopen, maar het is heel wat anders. Het is geweldig als je ontdekt dat je gebrekkig bent. Want dan ontdek je tenminste iets. Dan slaap je niet. Dan ga je ook ontdekken hoe je eindeloos veel maskertjes opzet. In de ene omgeving zus en de andere omgeving zo. In de ene situatie zus en in de andere situatie zo. Maar dat doe je moeiteloos. Je merkt het niet eens. Tegenover de een ben je zus en tegenover de ander ben je zo. Maar dat is statisch. Dat is dood. Dan kan er ook niks meer gebeuren. Dan blijft die ander op zijn plek. Die blijft in zijn hok. Waar jij hem ingestopt hebt. Het is zo simpel, maar waarschijnlijk omdat het zo simpel is, hebben we er moeite mee. Want we zijn natuurlijk heel gecompliceerd. En vaak ook schizofreen. Al zitten we niet in een inrichting. En al die dingen die ik een beetje aanstip. Omdat ik hoop dat de schrik van de westerse wereld lang genoeg duurt dat we eens hier over gaan nadenken, bij stilstaan. Kan misschien, wat op het ogenblik alleen maar gezien wordt als een vreselijk iets waarover we wraak moeten nemen. En dat doen we ook alweer op de traditionele manier, zou ik als zeggen. Alleen met betere wapens kunnen meer mensen dood. Een van de idiote dingen is dat wij toen destijds 1/10 miljoen Hutus en Tutsis stierven, eigenlijk een stammenoorlog. Toen niet geschrokken zijn, dat was te ver weg. Maar nu, ja, nu was het een westers land. Wat aangevallen wordt. Nu gaan we beseffen dat dus oorlog niet iets ver weg is, maar dat het heel dichtbij is. Die drang tot zelfverdediging eindeloos doorgaat. Een keten. Ik ben echt verbijsterd geweest toen ik destijds in het gevangenkamp mensen die bijna doodgeranseld waren, maar die dan bij bewustzijn kwamen in het Japanse kamp. En die zei, ik zal ze doodtrappen, ik zal ze doodtrappen. Ik dacht, oh ja, zo is het. Heel begrijpelijk. Tuurlijk is het heel begrijpelijk. Maar voel je wat er dan gebeurt? Die keten die gaat maar eindeloos door, eindeloos, eindeloos, eindeloos door. En dat betekent iets. Het betekent ook iets voor ons, nu, vandaag. Al die oorlogen, Kosovo, de Palestijnen, Israël, Irak, Afghanistan nu. De strijders van het lichtende pad die kinderen de handen afhakken. In Zuid-Amerika. Hoe kan dat allemaal? Dat kan alleen maar als je denkt dat jij dat mag doen. Dat jij een ander mag doodmaken, martelen. En dat kan alleen maar als je binnen dat afschuwelijk kleine geconditioneerde bewustzijn zit. Je kunt jezelf best de vraag stellen, zou ik dat kunnen? Zou ik een kind het handen af kunnen hakken? Of iemand aan een bajonet dreigen. Of iemand doodschieten. En dan zul je, als je eerlijk bent, zeggen, ja, ik ben nog nooit in een situatie geweest die dat misschien noodzakelijk maakt. Je kunt wel zeggen, nee, dat zou ik nooit kunnen doen. Maar dan heb je echt niet goed nagedacht. Het is een hele andere situatie als je met de dood bedreigd werd, om dan te beseffen wat er gebeurt. Het leven is heel ernstig. Het vraagt alles van je. En we kunnen natuurlijk voorgaan met onze kleine wereld steeds perfecter te maken, steeds mooier en steeds beter, steeds verzorgder en eindeloos. Maar dan blijft het grote kwaad, het geweld, de gevoelloosheid, de onmenselijkheid blijft bestaan. Dat is gewoon zo. Dus hoe kunnen wij, dat is eigenlijk de vraag, hoe kunnen wij in deze gezegende omstandigheden waarin we allemaal zijn, hoe kunnen we ons verdiepen in wat er overal aan het gebeuren is? Ook in de 100 miljoenen punten waar we nog geen enkel besef van hebben. In Zuidoost-Azië zijn 3 miljoen kinderprostituees. Waar nu met erg veel moeite kleine opvangcentra voor worden gesticht, waardoor ze een beetje onderwijs kunnen krijgen, zodat ze niet terug worden. 3 miljoen. En daar hebben we mee te maken. Het zijn onze kinderen niet. Maar het zijn wel mensenkinderen. En hoe kan dat gebeuren? Armoe. Onnadenkendheid. Maar vooral armoe. En technisch zijn we heus wel in staat om dat, die armoe, te lenigen. Maar er zit dan vast dat we ons ook zullen moeten verdiepen in wat we voor de voortgang van de geest van al die mensen daar moeten kunnen doen. Dat ze leren een taal te gebruiken. Dat ze de middelen krijgen om zich te ontplooien, zodat ze iets meer mens kunnen zijn, niet alleen maar als roofdier leven, om het allereerste te bemachtigen. Dat hoort bij ons. En dat kunnen we niet van bovenaf doen. We kunnen niet van regeringswegen zeggen, nou gaan we daar helpen. Want wij mensen zijn nog niet in staat om dat volledig te kunnen doen. We kunnen een giro schrijven. En dat is al wat. Dat andere mensen dat kunnen gaan doen. Maar het betekent het allereerste dat we ons indenken hoe dat is. Zo'n uitzichtsloos leven van zo'n kind. Zo'n uitzichtsloos leven van een vrouw in Afghanistan. Dat moet je eens indenken, een leven lang slaaf zijn. Niet meetellen, alleen maar gebruikt worden. En dat is de werkelijkheid. Elke dag, elke seconde is dat de werkelijkheid. En het is niet genoeg dat je dat beseft. En dat je daarvoor, dat je dat indenkt. Maar dat je ziet hoe het begint bij jezelf. Ik merk aan ieder van jullie dat je het gewoon prettig vindt als je me ontmoet. Dat ik onmiddellijk voor me heb wie je bent. Zodat ik helemaal even jou als middelpunt van mijn aandacht. Nou, dat heeft ieder mens. En wat doe je daarmee? Terecht dat je het voor mij verwacht. Maar verwacht je het ook voor jezelf? Of heb je genoeg aan een buurpraatje van... Oh ja, nou, hoe is het nu met je? Je weet het wel. Maar dat is niet aandachtig. Dat is het uitwisselen van wederwaardigheden. Die zijn al lang voorbij. Het begint dus ongelooflijk dichtbij. Ben je lief voor je lichaam? Hou je van je lichaam? Of gebruik je het alleen maar? Dat is een niet aflatende vraag.